een opkomst opeens nog. Toen gezet, we zaten er vijf. En nu heb ik mijn ogen weer open en nu zitten ze al half vol. Fijn dat u allemaal gekomen bent. Ja, de boeren zei toen ik hier net binnenkom. We gaan nu ongeveer zo'n beetje naar hoofdstuk 10, dacht ik. Toen dacht ik, nou, dat dacht ik niet. Want twee seizoenen geleden werd ik gevraagd, zou je drie lezingen willen houden uit de Hebreeënbrief? Dus toen heb ik er drie gedaan, ik heb er maar drie uitgekozen. Toen het seizoen erop, toen zegt hij, kun je er misschien nog drie doen? Toen dacht ik, ja, dan was ik al wat naar achteren gewerkt, nou dan doen we er nog maar weer drie. En toen kwam dit seizoen en toen zegt hij, ben, hoor ik dat nog lang niet alles behandeld, kun je er misschien nog drie doen? Dus, nou ja, toen ben ik maar weer even wat naar voren gegaan, want anders moet ik uit hoofdstuk 14 gaan spreken. En dat is er niet, dus nou ja, dan had ik zo gedacht. In deze drie lezingen is het mijn wens om vanavond te gaan naar het tweede gedeelte van hoofdstuk 2. En de volgende keer wil ik nu met naar Hebreeën 10 gaan. En de keer erop naar Hebreeën, ik denk 12. 13, ik denk 12. Laat ik het daar maar even bij houden. Maar pim er niet op vast, want soms ben ik met iets bezig en dan opeens denk ik, nee, dat gaat dan toch niet worden. Ik ga toch naar een ander gedeelte toe. Maar vanavond wil ik met u lezen Hebreeën 2 en ik wil met u beginnen te lezen vanaf vers 5. En het is natuurlijk helemaal fout, dat kan ik al gelijk beginnen te zeggen, want dat begint met want. Het is natuurlijk geen mens die begint met want. Want is redengevend, is verklarend. En misschien moet ik dan toch maar met vers 1 beginnen, maar de lezing begint met vers 5. Dus ik begin te lezen in 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen? Die in het begin door de Heer is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien medegetuigenis aangegeven door tekenen en wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens, zie, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Opdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood heen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. En daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover maar even. Weet u wat het vervelende is van een brief als de Hebreeënbrief? Ik zal u zeggen dat in stukken, ik heb hem thuis behandeld, de Bijbelstudiegroep, ik heb hem op Urk, heb ik hem hoofdstuk voor hoofdstuk besproken. Hier heb ik er een bloemlezing uit gedaan. Ik heb in afgelopen zomer heb ik in Putten heb ik er een aantal thema's uitgehaald. En er liggen nu nog wat thema's. En iedere keer, want je denkt, nou, dat is mooi makkelijk voor die jongen. Dat is makkelijk hierheen gaan. Weet je, je trekt even je aantekening van de vorige keer. Je gaat hierheen. Deze brief staat dat niet toe. Ten eerste is de hoeveelheid informatie is overweldigend. De gedachtegangen zijn overweldigend. En iedere keer kom je toch weer nieuwe dingen tegen. Iedere keer als ik weer die tekst pak, dan denk ik, oh jongen, het is zo geweldig. Want als er nou één brief is, één boek in de Bijbel is waar de Heere Jezus zo verhoogd wordt, zo in al zijn glorie aanschouwd wordt, getoond wordt, dan is het deze Hebreeënbrief. En in een van de eerste lezingen die we over dit boek hebben gehouden, zijn we naar hoofdstuk 1 gegaan. En om eventjes deze twee hoofdstukken gelijk even maar bij kop en staart te pakken, zou ik gewoon kunnen zeggen, in hoofdstuk 1 zien we de Heer Jezus als de Zoon van God. En de Zoon van God wil niet zeggen, er is God en die heeft een zoon. En dan hebben we dus God en een zoon en dat zijn twee verschillende entiteiten, hoedanigheden. Nee, God is één. God is Vader, God is Zoon, God is Heilige Geest. Dus het is een drie-eenheid. En ik zeg maar, misschien wat plastisch uitgedrukt, je kunt erover discussiëren. Zie het maar als een triangel. Dit is de God die wij dienen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is één driehoek en die noemen wij God. En op sommige plaatsen spreekt God en dan staat er en God zeide. En dan zien we dat God spreekt en dan is het in enkelvoud. En op andere plaatsen zegt hij weer, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En zo zien we dat God die één is, opeens in een meervoudsvorm spreekt. En ik heb u al eerder gezegd, wanneer we het Hebreeuwse woord, het eerste woord waarin God als het ware bij name genoemd wordt, gewoon wat wij zien als God, dan staat daar in het Hebreeuws Elohim. En Elohim is per definitie een meervoudsvorm. Alle invormen in het Hebreeuws zijn een meervoud. Dus God zelf is al een meervoud en ik zal u daar zo nog even iets over laten zien. Hoofdstuk 1 laat zien wie de Heer Jezus is als de Zoon van God zijnde. God in al zijn heerlijkheid. De vorige keer hebben we gezien het laatste stukje van vers 1 dat hij zegt, hij heeft in deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken in Zoon. En als je het iets makkelijker wil vertalen voor de gedachtegang, dan zeggen, heeft hij tot ons gesproken als Zoon. Dat wil zeggen, in de hoedanigheid van de Zoon. Voorheen sprak hij in en door de profeten, maar nu kwam hij zelf. Het woord, wat God spreekt, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien als een enige geborene van de Vader. Dus hier is God die spreekt, God is afgedaald, God is mens geworden. Maar hij kwam in de heerlijkheid van wie hij was. En dan staat erbij in vers 2 die hij erfgenaam gemaakt heeft. Van hoofdstuk 1. Van alles door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. Die de afdruk van zijn wezen is. Ik zou zeggen, luister de band maar naar. Een van de vorige lezingen. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Die nadat hij de reinigmaking van de zonde door zichzelf tot stand gebracht heeft. Zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste. Zoveel meer geworden dan de engelen, als die een voortreffelijke naam ontvangen heeft dan die van hen. Dit is wie de Heer is. Eigenlijk zou je kunnen gewoon zeggen, hij is de uitdrukking van God. Als God zegt, ik laat mij zien, dan zien we de Zoon. Hij is de uitdrukking van God zelf. Dus als God aan ons verschijnt, verschijnt hij in de Zoon. In het Oude Testament komt hij vele malen. Denk maar bij Abraham, bij Mozes. Zo zijn er vele meer. Waarin de Heer verscheen aan mensen. En dat is niet dat hij komt als de Heer Jezus. Dat kan natuurlijk niet, want de Heer Jezus is pas mens geworden, vlees geworden. Maar hij liet zich zien als bijvoorbeeld de engel des Heren. In zichtbare vorm verscheen hij aan mensen. Maar in essentie is hij God. God die zich betoont. En heel hoofdstuk 1... laat zien dat hij de schepper is. Deze Heer Jezus die wij nu kennen als de Heer Jezus van Nazareth is de Zoon van God, maar hij is de schepper. Hij zegt het hier, ik heb het net geciteerd. Hij door wie alle dingen tot stand zijn gekomen. Hij die alle dingen gemaakt heeft, door wie hij de wereld gemaakt heeft. Dus De Heer Jezus is als het ware de scheppende hand van God. Dat is wat we hier lezen. En we vinden hem hier omdat het ook gelijk betekent dat als hij de schepper is, dat hij ook de schepper is van alles wat in het onzichtbare vlak ligt. En dan opeens komen we die engelen tegen. En die engelen die vinden we hier in hoofdstuk 1. En er wordt steeds de vergelijking gemaakt tussen de Zoon enerzijds en de engelen anderzijds. En misschien moet ik dat wat uitleggen, want het is, voor ons is dat wat lastig te begrijpen. De engelen waren erbij aanwezig toen deze aarde gemaakt werd. Er staat toen de fundamenten van de aarde gemaakt werden. En toen deze aarde gestalte krijgt, juichten de morgensterren. De zonen Gods waren daarbij aanwezig. En we lezen dat in Job 38. Daar vindt u dat. Daar vindt u dat de engelen aanwezig waren bij de schepping van de aarde. De engelen vinden we eigenlijk door de hele Bijbel heen, vinden we die continu, vinden we die in de sfeer van A, het onzichtbare. Maar B, we vinden hen ook continu gekoppeld aan sterren en planeten. Ik heb het wel eens eerder gezegd volgens mij hier. Misschien vindt u dat een rare gedachte. Als we lezen in Psalm 150, dan wordt gesproken dat er staat: loof de Heere, alle gij hemellichamen, gij sterren, zon en maan, en gij engelen. En engelen en hemellichamen worden steeds door elkaar gebruikt in de psalmen, maar ook in de profeten. En op de een of andere wijze weten we dat er wat te maken heeft met de hemelse legermachten. Want als wij lezen, zeker degene, als u het groot gebracht met de Statenvertaling, dan hebben we het over het Heir, het Heer des hemels. Wat is dan het Heer des hemels? Wel, als u dat gaat opzoeken, dan zit op sommige plaatsen, zegt u, hé, dat gaat over de engelen. Dat gaat over de overheden en machten in de hemelse sferen. En op andere plaatsen zegt u weer, nee, het Heer des hemels, dat gaat over zon, maan en sterren. En allebei is waar. Als de Heer spreekt, dat hij noemt zich bij naam in het Oude Testament de Heer van de legermachten. Jehovah of Yahweh Tsebaot. Ja, op zijn Hollandse boeren, Tsebaot zeggen we dan. Tsebaot staat er in het Hebreeuws. De Heere der Heerscharen. Maar wat is dat dan? Zijn dat hemelse legermachten? Is dat het Heer des hemels? Maar broers en zusters, dat maakt helemaal niet uit. Het is namelijk hetzelfde. Die hebben namelijk alles in verband met elkaar. Het is alles wat zich beweegt daar in de hemel. En als God van eeuwigheid is en de engelen en overheden en machten zijn geschapen wezens, dan weten we dat God hen gemaakt heeft, maar zij waren er eerder als wij. En dat moet wel, want Job 38 zegt dat bij de schepping van deze aarde waren zij daar. Er was dus een hemelse familie, een hemelse overheid, een hemelse vergadering, zou je kunnen zeggen, van hemelse wezens, die altijd om God heen zijn gegaan. En als ze zegt van nou, dat snap ik niet, dan zeg ik, lees de Openbaring. Wat vindt u daar allemaal in de hemel? We vinden daar de vier dieren, we vinden daar de 24 oudsten, we vinden daar geesten, we vinden daar overheden, we vinden daar engelen. Wat allemaal meer niet? We weten van het bestaan van cherubim, we weten van het bestaan van serafim of serafs of gerubs, hoe je het allemaal noemt. Wat zijn dat allemaal? Nou, we weten in ieder geval dat het overheden en machten zijn. En nu vinden we hier dat de Heer Jezus verheven wordt boven deze engelen. Deze engelen hebben als hun domein gekregen de onzichtbare wereld. Dat is hun sfeer. Dat is het domein wat God hen toegekend heeft. We weten ook dat er van die engelenmachten allerlei zich ook op deze aarde bewegen. Want engelen worden, ze hebben ook te maken met de aarde, maar op een andere wijze. Nou, hier vinden we de Heer Jezus in hoofdstuk 1 gesteld zoveel hoger, zoveel groter als deze engelen. Maar er staat iets bijzonders, want we snappen dat als hij de schepper is, dat engelen natuurlijk aan hem onderhevig zijn, aan hem onderworpen zijn. Maar in 1 vers 3 of 1 vers 4 lezen we: hij is zoveel meer geworden dan deze engelen. Dat is vreemd. Hoezo geworden? Nou, ik zal u zeggen, dit is iets heel bijzonders. Dat is namelijk in vers 3 vinden we beschreven van de Zoon. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. En dat is, wil zeggen, dat is Hij in essentie. Hij is God. Maar Hij is zoveel meer dan de engelen geworden. En waarom? Omdat deze God naar de aarde gekomen is. En Hij is vlees geworden. Hij heeft de menselijke zwakheid, vlees en bloed heeft Hij aangenomen. Opdat Hij een verlossingswerk tot stand zou kunnen brengen voor ons. En daarom heeft Hij, als in het vlees gekomen, een uitnemende naam gekregen, want nadat Hij is op zijn diepst is vernederd, de kruisdood is gestorven, is opgestaan uit de dood, is Hij weer verhoogd aan de rechterhand van de Vader waar Hij vandaan kwam. Maar nu als mens. Voor de tijd was Hij God. Maar Hij heeft vlees en bloed aangenomen. En Colossenzen 2 zegt dat in de Heer Jezus is de volheid van de Godheid komen wonen. Maar Hij is de volheid van de Godheid in een menselijk lichaam. En wat daar staat in Colossenzen 2 is in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, het is nu nog steeds dat de volheid van de Godheid in Hem woont. Niet woonde, niet vroeger, niet 2000 jaar geleden toen Hij mens is geworden. Er is een mens naar de hemel gegaan. En dat is zo belangrijk, want dat verklaart wat ik met u heb voorgelezen in hoofdstuk 2 vers 10. Want het paste Hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat Hij om veel zonen tot de heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden heen zou volmaken. Ik vertaal nu met volmaken, want dat is ook wat er staat. Kom ik zo nog even terug. Maar wat is de bedoeling? Hij is onze leidsman geworden. Dat wil zeggen, Hij gaat ons voor naar de plaats waartoe Hij de mens bedoeld heeft. En toen gebeurde het. U moet u voorstellen, u kunt, weet u, wij hebben ons geen idee wat engelen en machten zijn, maar we hebben allemaal wel zoiets. Zij gaan in macht en gezag en het domein wat zij beheersen zo ver ons menselijk zijn te boven. Dat, ik denk dat we dat allemaal kunnen begrijpen. Hè? Dat engelen, dat is niet, ja, dat is niet zoiets van, ik woon op nummer 17 en Henk Engel, nou ja, misschien dat je buurman Engel. Maar Henk, de Engel, die woont naast mij, die woont op nummer 19. En die gaat 's morgens ook, klimt hij om 6 uur uit zijn nest en dan stapt op zijn fiets en dan gaat hij met zijn rugtas naar zijn werk. Dat begrijpt u. Dat is ons domein. Wij doen dat soort dingen. Nou ja, ik doe dan dat soort dingen. Ik moet 's morgens op mijn bed komen om naar mijn werk te gaan. En de meeste van u zullen dat moeten doen. U begrijpt dat engelen daar, dat ligt buiten hun aangelegenheden. Engelen zijn zo ver daarboven verheven. En moet u voorstellen. God maakte uit het stof van de aarde de mens. Dus uit materie maakte Hij zwakke schepselen zoals wij zijn. Kunt u voorstellen die engelen die bij die schepping die daarop neerkeken. Toen God daar zo'n kleipoppetje maakte. U zegt misschien een kleipoppetje. Ik zag toevallig een poster hangen daar. Hè? De Golem. Heeft u dat gezien toevallig dat dingetje? De Golem. Dat is een of andere. Dat is een Hebreeuwse figuur. Dan moet u maar eens lezen. Dat is Joodse. Nou sprookjes weet ik niet. In ieder geval. De Golem is een poppetje wat van klei gemaakt is. Nou, eigenlijk van nature zijn wij poppetjes van klei gemaakt waar God in geblazen heeft en wij leven. Dat is wonderlijk, hè? Maar kunt u zich voorstellen, deze kleine mannetjes, God schiep een aarde, zette die kleine mannetjes op en vrouwtjes zoals wij zijn. En die engelen die keken erop, die zullen misschien ook elkaar aangekeken hebben van, wat moet dit? Wat is dit? Het is net een kudde olifanten die gebogen zitten en naar zo'n mierenkolonie kijken. Die denken van één poot erin, het is allemaal weg. Wat zo zijn wij. Wij zijn zwak, wij zijn mensen van vlees en bloed. En God schiep hen. En in Genesis 1 vers 26 en 27 heeft Hij die prachtige schepping gemaakt. Dan maakt Hij de mens en dan zegt Hij tegen die mens, jij zult heersen over de werken van mijn handen. Kunt u zich dat voorstellen, hoe engelen daarnaar gekeken hebben? deze hemelse familie, deze hemelse machten die in overheid en die in gezag en macht ons doen verbleken in alles wat wij zijn. Maar wij zijn beelddragers van de Schepper. God heeft ons gemaakt. En zoals zij hun heersdomein in de hemelse sfeer hebben, zo gaf God het heersdomein van deze zichtbare aarde, deze stoffelijke aarde, over in de handen van mensen. Dat was het doel waartoe God de mens gemaakt heeft. Wij zijn beelddragers in het feit dat wij heerschappij dragen in de naam van de persoon die ons gemaakt heeft. Zoals de engelen in de hemelse sferen ook beelddragers zijn van de hemelse beelddragers van dezezelfde schepper, maar in het onzichtbare domein. Maar u weet straks, hè, als de Heer Jezus terugkomt en er staat dat de hemel en aarde gaat samenbrengen, opdat het samen één grote familie is. Mensen en engelen samen. We zingen het in een lied. En als ik dat misschien zo zeg, dan denken we, nou wat een raar iets en zo. Mens en engel samen, want dat is de bedoeling. Wij zijn geschapen om God te eren en te dienen en te aanbidden en hem groot te maken in onze levens. En de engelen ook. En toen viel de mens. Bats. Daar ging het hele plan van God. De mens viel in zonde, omdat er één engel was. Satan, de duivel, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, de tegenstander. De mens verleiden, omdat God de mens gemaakt had met een vrije keuze. God had ons ook voor kunnen programmeren. Hou van mij, hou altijd van mij, hou nog meer van mij, enter. En dan draait het zich af en dan zeggen we, ik hou van u Heer, ik hou van u. Nee, hij schiep ons. Omdat God wil dat mensen met een vrije wil hem in het wezen wat wij zijn, hem dienen en hem aanbidden en hem groot maken in onze levens. En hij wil niet dat dat voorgeprogrammeerd is, maar hij wekt die liefde in ons om onze schepper te willen dienen. En de zonde is daar de blokkade in geworden. Want het draagt een risico in zich. God heeft het risico genomen dat als je iets maakt met een vrije wil, dat het uit vrije wil hem kan dienen. Maar het kan ook uit vrije wil hem verwerpen. En het is niet alleen bij ons gebeurd. We weten dat het ook in de engelenwereld is gebeurd. Waar komt Satan, de tegenstander, waar komt hij anders vandaan? Waar komen deze engelen vandaan die van God afgevallen zijn? Maar het is belangrijk, omdat we dat laten zien wat het onderwerp is waar we het vanavond over hadden. De Heer Jezus is zoveel groter geworden dan de engelen. Omdat hij als mens de hemel is binnengegaan. En dat het mogelijk maakt dat hij nu mensen meeneemt. En in zijn glorie mensen aanbiedt aan de Vader. Wij zullen gaan heersen met hem. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij, waar we het de vorige keer een aantal keer over gehad hebben, dat wij de hemel mogen binnengaan, het binnenst heiligdom, de woonplaats van God zelf binnen mogen gaan. En God als het ware mogen zien in het aangezicht van Jezus Christus en hem groot mogen maken. En daar was die prijs voor nodig. Want we begrijpen allemaal dat smeerpieten zoals wij zijn, in onze zonde, in onze ongerechtigheid, in onze onreinheid, wij niet zomaar de hemel binnen kunnen stappen. Daar was een groot werk voor nodig. Want voor een ieder die in de Heer Jezus gelooft, is gerechtvaardigd, is zijn zonde weggedaan, is zijn schuld weggedaan. Die is geheiligd, die is gereinigd, die is schoongemaakt en bekleed met de heerlijkheid van Jezus Christus. En wij mogen de hemel binnengaan en onze Heer daar loven. Nader dan tot de troon der genade. We mogen het binnenst heiligdom binnengaan. Ja, niet die tent op aarde waar slechts één keer per jaar, zie vorige lezingen, de hoge priester slechts één keer per jaar mocht binnengaan. En dan met bloed en met een boel rook. En dan staat er hier voor ons dat wij mogen in gebed en straks fysiek, maar nu in gebed, mogen wij de hemel binnengaan en verschijnen voor God de Vader. Ongelooflijk. Onvoorstelbaar dat het mogelijk is. En dat is wat de Heer Jezus mogelijk heeft gemaakt. Dat is de grootte van zijn werk. Want hij is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader, nadat hij, 1 vers 3, nadat hij de reinigmaking der zonde tot stand gebracht heeft. Daarna is hij gaan zitten. En nu zoals we hier zijn, en ik verwijs u vast naar de volgende keer als we het over hoofdstuk 10 gaan hebben. Wij zijn gereinigd. Wij zijn gereinigd. En wij gaan de hemel binnen omdat het werk klaar is. Daarom zit hij. En het is onze hemelse hoge priester die het mogelijk maakt dat wij iedere keer die hemel binnen gaan. Omdat hij ons pertinent reinigt op grond van zijn ene offer. Nou, dan beginnen we met 2 vers 5. Want hij heeft de komende wereld. Nou, dat is al lastig. Want hoe begin ik uit te leggen met want hij heeft de komende wereld. Nou, laat ik als eerste dit zeggen. De Heer Jezus is degene die gekomen is, die geleden heeft, die gestorven is. Maar we weten allemaal hoe hij kwam. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. De vestiging, het koninkrijk zou komen. En in dit hoofdstuk 1 vinden we 7 opmerkingen over wie de Heer Jezus is, die bevestigd worden door 7 aanhalingen uit het Oude Testament. En ik zou zeggen, luistert u de band maar terug, de MP3 maar terug. Al deze versen die aangehaald worden in Hebreeën 1 zijn citaten die gaan over het komende koninkrijk. Ik ga ze niet voor bespreken, dat is voor de volgende keer. Maar 1 vers 5, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Aanhaling uit Psalm 2, ik heb mijn koning gezalfd over Sion. Ik zal hem tot een vader zijn, hij zal mij tot een zoon zijn. Citaat uit 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 is de Davidisch koningschap, gaat over de koningsbelofte. Wanneer hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, laten er alle engelen van God hem aanbidden. Spreekt over het komende koninkrijk. Vers 8, maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van het recht. Weer iets wat spreekt over het komend koninkrijk. Vers 10, in het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest en de hemel zijn de werken van uw handen. Die zullen alle vergaan, maar u blijft altijd. Ze zullen verslijten als een gewaad en als een mantel, zult u ze oprollen. Maar u bent één en dezelfde. Weer een aanhaling uit een koninkrijksgedeelte. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Voorafgaand aan het aanbreken van het openbare koninkrijk. Dus ziet dat het allemaal spreekt over het koninkrijk. En dan staat er in vers 13, 1 vers 13, tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd. Dus om hem te onderscheiden van deze engelen, en dan zegt vers 14, zijn zij, die engelen, niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. De zaligheid zullen beërven? Welke zaligheid? De zaligheid, namelijk het komende koninkrijk. Wij denken altijd als we het begrip zaligheid lezen of behoudenis, afhankelijk van welke vertaling u neemt, dat we denken, oh, dat is op het moment dat we tot geloof zijn gekomen, dan krijgen we een nieuw en eeuwig leven en dat is de zaligheid. Maar zaligheid is veel breder dan dat. Zaligheid heeft een component van iets dat in het verleden bewerkt is voor ons, onze behoudenis. Maar zaligheid is ook het komende koninkrijk. Dit hele, is het hele begrip zaligheid, daar zit alles in. En weet u waarom? De Heer Jezus Christus is onze zaligheid. Al het werk wat hij heeft gedaan in het verleden, maar ook wat hij nog in de toekomst zal doen, behoort tot zijn domein, is wat hij heeft gedaan. En wij delen in zijn zaligheid. Wij delen in zijn heerlijkheid. En dan staat hier, zij zijn uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Weet u hoe het er staat in het Grieks? De komende zaligheid. De komende zaligheid. Onthoud dat maar. Er staat een woordje en datzelfde woordje vinden we ook weer in hoofdstuk 2 vers 5. En helaas is het zo vertaald, dat de vertalers hebben dat uitstekend gedaan. Alleen, als je de grondtekst kijkt, dan zie je dat het woordje wat in 1 vers 14 vertaald is met zullen, in 2 vers 5 is vertaald met komende. Iets wat zal, is namelijk iets wat nog toekomstig is. En hetzelfde woord wordt hier vertaald, de komende wereld. Ze hadden ook kunnen vertalen, want hij heeft de wereld die komen zal. Dan hadden we dat woordje zal, hadden we de combinatie gehad tussen 2 vers 5 en 1 vers 14. En ik zeg dat even omdat hoofdstuk 2 vers 1 tot 4, waar ik begonnen ben met te lezen, eigenlijk een tussenzin is. Ik heb het zelf zo opgelost, als u dat voor uzelf duidelijk wil maken. Hoofdstuk 2 vers 1 heb ik een haakje omgezet. En het tweede haakje aan het eind van hoofdstuk 2 vers 4. Dan zie ik dus in één keer in mijn tekst dat dat een tussengedeelte is. En eigenlijk zou je dus moeten zeggen dat je het zo leest. Hoofdstuk 1 vers 14 zijn die engelen, niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de komende zaligheid zullen beërven. Nou ja, het woordje zullen houdt er dan maar even, anders heb je geen mooie Nederlandse zin. Want, vers 5, hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan engelen. En nu snappen we het verband. Die komende wereld is de zaligheid waarover hij spreekt in hoofdstuk 1 vers 14. En als wij daar geen acht op slaan, want dat is de waarschuwing van hoofdstuk 2 vers 3. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij op zo'n grote zaligheid veronachtzamen? Als wij daar geen acht op slaan? Wij zijn geroepen om onze leidsman te volgen die ons voorgaat naar het komende koninkrijk. En wij houden onze ogen gericht op het koninkrijk wat gaat komen. Maar als wij daar geen acht op slaan en als wij ons laten afdwalen... Het leven van de christen is tegen de stroom in deze wereld. En wij moeten tot aan onze laatste snik blijven peddelen. En zodra wij onze peddels omhoog trekken, dan drijven we af. Dan gaan we gewoon met de stroom van de wereld mee. En dat is de strijd die wij als kinderen van God hebben. Te weten dat wij op weg zijn naar die toekomst. En dat wij het oog gericht moeten houden. Nou, en nu citeer ik eigenlijk gewoon eigenlijk in één keer even minimaal 3 schriftplaatsen uit de Hebreeënbrief. Waar staat dat wij ons oog gericht zouden houden op onze overste leidsman. Want hoofdstuk 2 vers 10 aan het eind zegt de leidsman van hun zaligheid. Hij leidt ons naar het komende koninkrijk. Hij leidt ons naar die zaligheid die in de toekomst ligt. En hoofdstuk 3 vers 1 begint al te spreken over de heerlijkheid van de Heer Jezus boven Mozes. En hoofdstuk 4 begint te spreken over de Heer Jezus die heerlijker is dan Jozua. Wel, Mozes en Jozua waren allebei leidsmannen die het volk door de woestijn leidden het beloofde land in. Daarom zouden we het oog gericht moeten houden op onze leidsman. En dan begrijpt u dat de schrijver van hoofdstuk van de Hebreeënbrief het even niet kon laten om door dat tussen dat heerlijke hoofdstuk 1, waarin de Heer Jezus de Zoon van God wordt getoond, en hoofdstuk 2 vanaf het midden, waar de Heer Jezus als de Zoon des Mensen wordt getoond, om daar even toch die forse waarschuwing te geven. Want weet u, dat is het gevaar van de Hebreeënbrief. Hè? Dit volk was in de woestijn en ze stonden eigenlijk op het punt velen van hen af te haken. Om de strijd op te geven. Ze hadden vervolging, ze hadden verdrukking. We zullen daar in hoofdstuk 12 nog even op terugkomen. Zij leden in deze wereld. En we hebben het gebed, de broeder Van der Hoef heeft ervoor gebeden. Denkt u maar aan onze medegelovigen in die landen die we met name genoemd hebben. In Afrika, in Azië, in Noord-Korea. Wat denkt u wat een strijd zij hebben, ook fysiek, lichamelijk, lijden. Onder druk staan om de persoon van Jezus Christus en de toekomst die hen in hen gegeven is, om die los te laten. Om op te geven. Om te buigen. En daar komt deze waarschuwing. Doe dat niet. Doe dat niet. En de schrijver van de Hebreeënbrief doet de hele brief zijn uiterste best om deze Joodse geloven, want hier gaat het om Joodse geloven, dat heb ik vorige keer ook al laten zien, om tegen te zeggen, houd vast. Zie niet op dit aardse bestel. Zie niet op die tempel die daar nog steeds staat. Zie niet op die offers. Het is volbracht. Zie op naar hem, aan de rechterhand van de Vader. En dat geldt ook voor ons. Laten we alsjeblieft vasthouden. De strijd des geloofs strijden. Zodat we aan het eind bij onze laatste snik kunnen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Want dat is waar het om gaat. En daar hebben we onze leidsman voor nodig. En daarom heeft God ons een leidsman gegeven die voor ons heeft willen lijden en heeft willen sterven. En ik heb het een van de vorige keren al gezegd. Waarom heeft de Heer Jezus geleden voor ons? Wel, hij heeft voor ons geleden omdat wij iemand nodig hebben die ons snapt. Die weet wat het is om mens te zijn. Die weet wat het is om honger te hebben, om dorst te hebben, om verdriet te hebben, om pijn te lijden. En daarom heeft hij geleden. Want de Heer Jezus had ook kunnen komen, had kunnen sterven aan het kruis en dan was het klaar geweest. Dan had hij aan alles voldaan, toch? Had hij onze zonde gedragen en waren onze zonden weggedaan voor een ieder die hem aanneemt in geloof. Maar waarom heeft hij geleden? Dat lezen we hier. Hij heeft geleden opdat, vers 18 van hoofdstuk 2, want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. En dat is de kracht van zijn hoge priesterschap. Dat is de kracht van zijn hoge priesterschap. Nou, en ik zou dan maar zeggen, zie vorige banden, want dat heb ik eigenlijk in het verleden heb ik dat al behandeld. En hier moet het allemaal nog gaan komen. Maar hier gaan we terug naar die heerlijke versen. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan engelen. En dan denken we, hoe komen we daar nou bij? Nou, weet u nog? Genesis 1 vers 26, laten we maar gewoon even lezen, want per slotverrekening gaat het hier over. Er zijn twee schriftplaatsen in het Oude Testament die daar zo uitdrukkelijk over spreken. Genesis 1 vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Ons. Een meervoudsvorm. Vreemd, hè? Nou kan het zijn, God. Nou kan het ook zijn, God en de vergadering. De vergadering van goden. Ja, dit is wel heel wonderlijk dat ik dit zeg, hè? Zal ik het u laten zien? Psalm 82. Psalm 82 vers 1. Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering van God. Hij oordeelt te midden van de goden. Hoe lang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddelozen bevoordelen? Dit is wat God zegt tegen de goden. En in vers 6. Ik heb wel gezegd, u bent goden, u bent zonen van de Allerhoogste. Toch zult u sterven als een mens. Zoals iedere andere vorst zult u vallen. U bent goden, u bent zonen van de Allerhoogste. We vinden de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Maar we vinden hier zonen van God, die we ook in Genesis 6 aantreffen. De zonen van God, goden, want dat lezen we hier, zijn afgedaald naar deze aarde, hebben gemeenschap gehad met de vrouwen der mensenkinderen. Wonderlijke geschiedenis, hè? Wonderlijke geschiedenissen. Daar komen volgens de Anakim vandaan en de Refaim. En dat zijn allemaal van die begrippen die je waarschijnlijk allemaal 10 keer in uw Bijbel gelezen hebt. En waarvan ik ze nu zeg, die denk van nooit van gehoord. Staat allemaal gewoon in uw Bijbel. En als u die wil geloven, dan zegt u, dan leest u maar in Judas en in 2 Petrus. Want die hebben er allebei wat over te zeggen. Engelen die hun oorspronkelijke woonsteden verlaten hebben en zichzelf bezoedeld hebben met vlees. Staat er gewoon. Waar komt dat vandaan als het niet waar is? Als er geen goden zijn, Psalm 82 vers 1 had er ook kunnen staan, God staat in de vergadering der smurven. Of der kabouters. Want als het er niet is, dan is het vreemd. Er zijn goden. Dat zijn overheden en machten. En als God deze aarde maakte en hij de mens erover stelde, want ik ging naar Genesis 1 toe, daar ga ik nu weer naar terug. En hij zegt, laten wij mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dan kan het zijn dat het God in meervoud is. Maar het kan ook zijn dat God zijn schepselen toont aan de vergadering van goden. Die daar zijn. Engelen, overheden, machten en tronen, zou Petrus zeggen. Of Colossense, of Efeze. Wereldbeheersers. Machten. En dan staat er. En naar onze gelijkenis en laten zij heersen, Genesis 1 vers 26 in het midden, en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegen hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en, nou komt een hele lastige, hè? En onderwerp haar. Als de hele aarde een hof van Eden is, hoezo moet je haar onderwerpen? En toen God de mens in de tuin zette, dat was in hoofdstuk 2. Ja, heel goed. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Voor mij staat er in de oude staat van te bewaren. Hè? Klopt, hè? Dat woordje wat er staat onder... Wat zeg je? Te bewaren. Dat woordje bewaren wordt op andere plaats vertaald met te bewaken. De hof van Eden was de woonplaats van God. Daar wandelde God op aarde. En de mens werd in die hof gezet om hem uit te werken, zodat de hele aarde een hof van Eden zou worden. Wat het dus niet was. Daarom werd de mens eruit gezet toen hij viel in de zonde. Daarover een andere keer weer. Waar het om gaat is dit. God schiet de mens om te heersen over de werken van zijn handen. Dan gaan we nu naar Psalm 8. Want Psalm 8 zien we David. En David laat zijn gedachten gaan over Genesis 1 vers 26 tot en met 28. En hij zegt daarvan... In vers 2, Heere onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers. Moet u zich voorstellen als u op vakantie bent... Het is donker, geen lichtjes van de stad. U bent echt in het pikken donker. En u ziet misschien toch wel iets van licht. U ziet die majestueuze bergen. U ziet de sterrenhemel daarboven. Heb u niet dat u dezelfde vraag stelt? Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers. De maan en de sterren die u hun plaats hebt gegeven. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Wat is, en nou komt het. Wat is de zoon van Adam... De zoon des mensen, dat u naar hem omziet. Ja, mooi vertaald met mensenkind. Maar het is wel jammer dat het hele begrip zoon des mensen nu weer wegvertaald is. Staat Ben Adam, zoon van Adam, zoon des mensen. Zoon van de mens. Dat u naar hem omziet. Toch hebt u hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En als u een herziene statenvertaling hebt, wil ik u nou vragen om eventjes naar onder op deze pagina te kijken. Want er staat een aantekening erbij. De engelen. De statenvertaling volgt hier de Septuagint. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Letterlijk staat er God. Of goden. Want er staat het woord Elohim. Toch hebt u hem een korte tijd minder gemaakt dan de... En nu zou het Hebreeuws zeggen. Een korte tijd minder gemaakt dan God... Maar misschien zegt u, nou dat vind ik wel wat ver gaan. U hebt hem een korte tijd minder gemaakt dan God. Of een korte tijd minder gemaakt dan goden. Want ik zei, Elohim is een meervoudsvorm. Als in Exodus gesproken wordt over de goden van Egypte, staat er echt gewoon de Elohim van Egypte. Gewoon diezelfde meervoudsvorm die wij in onze Bijbel kennen als God. Maar die op andere plaatsen vertaald wordt met goden. Dat is precies het woord wat hier staat. Een korte tijd minder gemaakt dan de goden, dan de engelen. En u hebt hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vis in de zee. Al wat over de paden van de zeeën gaat. Heere onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Weet u nog... Dit is Davids overdenking door de geest van God over die eerste opdracht die God gaf in de hof nog voor, wij spreken voordat de hof er was, hij de mens had geschapen en hij plantte een hof. En daar zette hij de mens in en hij zei, heers over de werken van mijn handen. Deze psalm 8 is een commentaar op wat God voor de mens bedoeld had. Dit was de wereld zoals God hem bedoeld had. Maar de mens viel in zonde. De mens viel in zonde. En we weten hoe het is afgelopen. Heersen wij over de werken van Gods handen? Heersen wij over de dieren? Nou ja, misschien ten negatieve, maar niet zoals God dat deed gebeuren in de Hof van Eden. Dat Adam daar zat en hij liet de dieren bij zich komen en God keek met verwondering wat voor naam hij aan de dieren zou geven. Het is toch bijzonder als we dat lezen. God bracht de dieren bij hem en de bedoeling was dat de dierenwereld, de flora en fauna, al de werken van Gods handen aan de mens gegeven zouden worden als zijn domein. En de mens viel. En dan lezen we in hoofdstuk 2 vers 5 van de Hebreeën, want ik ga nu weer terug. Dus kom ik helemaal het hoofdstuk niet door. In vers 6, maar iemand heeft ergens betuigd. Want, 2 vers 5, want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan engelen. En dan zeggen we gelijk, nee allicht, want in Genesis 1 staat dat die aan de mens gegeven is. God heeft de mens gemaakt om over de werken van zijn handen te regeren en niet aan de engelen. Maar die engelen zijn hemelse machten die neerzien op wat die mens ervan gemaakt heeft. En de mens heeft er een potje van gemaakt. En toch is het aan ons gegeven. De eerste Adam viel. En nu komt het. Wat is de mens, 2 vers 6, dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon? Ook hier weer letterlijk, zoon des mensen, dat u naar hem omziet. U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. De heerlijkheid en de eer van de mens is het feit dat God hem tot heerser over deze schepping wilde maken. Maar de mens viel in zonde. En hij verliest daarmee de heerschappij. En we weten het, hij werd uit de hof gezet. En wat deed de hof? Hem onderworpen zijn? Nee. Wat deed deze wereld? Hij bracht hem wat hij hem moest brengen? Nee. Bracht voort doornen en distelen. En daar gaat het weer vandaan. Want we gaan weer terug naar de originele situatie. Dan zal de wolf met het lam verkeren. Weet u, Jesaja, wat spreekt over de dieren die straks weer onderworpen zullen zijn aan de mens. Dat mensen en dieren weer in pais en vrees zullen leven. Dat zijn die prachtige liedjes. Ik zit toevallig, terwijl ik het zeg, zat ik dat deuntje te luisteren van Ellie en Rickert. Nou, prachtig lied. Maar het zingt daarover. Dat is het komende koninkrijk. En de eerste Adam heeft gefaald, want viel in zonde. En toen kwam de laatste Adam, de zoon des mensen. En dan zegt de spreker, de schrijver van de Hebreeënbrief, zegt in vers 8. Vers 7. U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Citaat Psalm 8. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Ziet u dit? Dit is gewoon een citaat. En dit citaat is een commentaar op vers 5, waar staat dat hij de komende wereld niet aan engelen heeft gegeven, maar dat hij de komende wereld zal geven aan de mens, zoals de bedoeling was. Maar de eerste mens faalde en viel. En daarom kwam de Heer Jezus als de zoon des mensen. Hij moest een mens zijn, want de Heer had het beloofd aan de mens, maar de mens kon het niet volbrengen. En nu is de zoon des mensen gekomen. De Heer Jezus heeft onze zonde gedragen, heeft de zonde onttroond van zijn kracht, heeft de dood overwonnen. En daarom kan hij de mens de originele plaats teruggeven die God voor hem bedoeld had. En dat is wat we hier lezen. En daarom zegt hij in vers 8, alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Nog steeds het citaat van Psalm 8. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. En dan denken wij, ja, maar wij zien toch niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Nee, precies, dat is zo het vers verder gaat. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen, de mens in zijn algemeenheid, de mens van Genesis 1, de mens van Psalm 8, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wat zien wij dan wel? Wij zien Jezus, de tweede mens, De laatste Adam met heerlijkheid en eer gekroond. Die voor korte tijd minder dan de engelen was vanwege het lijden van de dood. En hier vinden we dat geweldige werk. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Weet u nog hoe de vloek begon die God uitsprak naar Adam? Voordat hij viel. Ten dagen dat gij hiervan eet, zult gij stervende sterven. Zo staat het letterlijk in het Hebreeuws. Statenvertaling zegt, zult gij voorzeker sterven. Andere vertalingen zeggen, de statenvertaling zei, zult gij de dood sterven. Andere vertaling is, zult gij voorzeker sterven. In het Hebreeuws staat er een dubbele vorm. Gij zult stervende sterven. Het bekrachtigt dit sterven. De dood kwam zijn intrede doen. En dat was iets waarvan Lucas 20 vers 36 zegt, daar hebben engelen niks mee te maken. Wij zullen straks in de opstanding staan, dan zullen wij aan de engelen gelijk zijn en zullen wij niet meer sterven. Lucas 20 vers 36, wij zullen aan engelen gelijk zijn en er zal dus geen sterven meer zijn. Dat sterven had te maken met de fysieke dood. Engelen kennen dat niet, maar de mens kon dat. En omdat hij onder de vloek viel van God, de straf op de zonde is de dood. En het leven hield op. En dat dragen wij nog iedere dag, plukken wij daar de wrange vruchten van. Maar de Heer Jezus heeft de dood ontroond. En de dood zal ophouden. De dood zal stoppen. Wanneer de dood en het dodenrijk in de poel des vuurs geworpen zullen worden. Zo ziet u dat zelfs de dood gezien wordt als iets wat je kunt pakken. Bijna als iets fysieks. De dood en de dodenrijk zullen in de poel des vuurs geworpen worden, zegt Openbaring 20. Daar zal de dood ophouden. En de Heer Jezus heeft de dood van zijn kracht ontnomen. De dood ontroond. En de mens hoeft niet meer in angst voor de dood te leven. En omdat de Heer Jezus als mens is opgestaan uit de dood, zal zijn koninkrijk baanbreken straks en zal de wereld hersteld worden in zoals God het bedoeld heeft. Vandaar deze terugblik op Psalm 8, wat weer een nadenken is over Genesis 1 vers 26 tot 28. Maar nu zien wij niet dat alle dingen aan de mens onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. We weten dat hij is verhoogd aan de rechterhand van de Vader als mens. En daarom kan hij ons voorgaan. En dan vinden we die heerlijke verzen. Want het paste hem, vers 10, om wie alle dingen en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel zonen tot heerlijkheid. Welke heerlijkheid? De heerlijkheid van de heerschappij. De heerlijkheid van het komende koninkrijk. Die heerlijkheid, daar leidt hij ons naartoe. En die heeft hij door lijden heen volmaakt. En dat moest, omdat wij strijd hebben in dit leven. Omdat wij het moeilijk vinden om vast te houden aan deze onzichtbare God. En omdat wij het moeilijk vinden om te vertrouwen op iemand die wij niet zien. Maar het is een werk van Gods geest in onze harten. En het is mogelijk gemaakt door het geweldige verlossingswerk van de Heer Jezus. Waardoor wij altijd, nu nog in gebed, maar straks fysiek, lichamelijk, de toegang zullen hebben tot zijn domein, tot zijn woonplaats. En dan zeggen we, ja, maar wij gaan toch naar de hemel toe? Ja, en de hemel komt weer naar de aarde. Het hemels Jeruzalem, de woonplaats van God, zal afdalen naar deze aarde. En hemel en aarde zullen verenigd worden. En daar zijn we op weg naartoe. Maar eerst zal de Heer Jezus nog komen als de komende koning uit de lijn van David. Als degene die alle vijanden van hun kracht zal ontdoen. En die zijn koninkrijk hier op aarde zal oprichten. En hij gaat ons voor. Hij is onze leidsman. Maar zoals we eerder hebben besproken, hij is ook onze voorloper. Dus hij is de Zoon van God. Maar hij is mens geworden. Is voor ons vernederd. Is gestorven. En is opgestaan uit de dood. Omdat wij nooit meer angst voor de dood hoeven te hebben. En omdat de dood zijn einde zal hebben. Het zal eindigen in de opstanding. En hier vinden we die leidsman die ons voorgaat daar naartoe. En daarom volgen wij hem. Immers, zegt vers 11, zowel hij die heiligt, immers of want. Weer dus een verklaring, vers 11 is een verklaring van vers 10. Vers 10 zegt dat dit het werk van God de Vader was, dat hij de Heer Jezus door lijden en dood heeft laten gaan en onze leidsman gemaakt heeft. En hij heeft het toegestaan dat de Heer Jezus leed, zodat hij ons in ons lijden zou kunnen begrijpen. En dat was het plan van de Vader. En dan zegt hij zelf, immers, want zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Dat wil zeggen, het werk van de Heer Jezus in zijn lijden om deze plaats aan de rechterhand van de Vader te krijgen. En wij, de vele zonen, dus de Heer Jezus, de Zoon van God. En wij worden zonen van God. En wij volgen onze leidsman. En dan staat er dat de Heer Jezus, omdat wij allen uiteen zijn, dat wil zeggen uit de Vader, zowel het plan van verlossing wat uit de Vader is, als wij die ook door lijden heen tot heerlijkheid gebracht worden, uit de Vader zijn, vinden we dat heerlijke moment dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En dan komen de discipelen naar hem toe en dan zegt hij, ik vaar op naar mijn God en jullie God. Ik vaar op naar mijn Vader en jullie Vader. He? Johannes 20. En dan staat er hier, aan het eind van vers 11. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Deze Heer Jezus, die vlees is geworden, die terug is gegaan naar de hemel, die daar staat voor het aangezicht van overheden en machten, die gezien hebben dat de mens in de zonde gevallen is en dat de mens zo ver van God verwijderd is. En nu is de Heer Jezus als mens opgestaan uit de dood. Hij is als mens teruggegaan naar de hemel. En wat doet hij? Hij neemt een schare van broeders, zonen, neemt hij mee, want hij noemt ons zijn broeders, dus wij zijn ook zonen van God. En hij stelt hen voor aan overheden en machten. En misschien denkt u, dat is een rare gedachte. Maar in Efeze 3 staat dat de gemeente wordt getoond als de wijsheid van God voor overheden en machten. De Heer Jezus neemt zijn lichaam, zijn kinderen, zijn broeders neemt hij mee en hij stelt hen voor aan overheden en machten. En hij zegt, zie daar de genade en de liefde van mijn Vader. Wij die zo gevallen waren in de zonde, heeft hij meegenomen naar de hemel. En hij stelt hen voor aan zijn God en Vader. En hij stelt hen voor aan overheden en machten. En hij schaamt zich er niet voor ons zijn broeders te noemen. Vindt u het niet een fantastische gedachte? Het idee dat wij als zwakke mensen door onze heiland gepresenteerd worden voor het oog van overheden en machten als verloste zondaren, nietige mensen die nauwelijks iets in te brengen hebben, maar die zo verheerlijkt zijn in de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader. Zegt u, vind ik een rare gedachte. Efeze 1. Wij zijn met hem gestorven. We zijn met hem opgestaan. Wij zijn met hem ten hemel gevaren. En dan staat er dat wij zijn gezeten in Christus aan de rechterhand van de Vader. Gezeten in de hemelse gewesten. Dat staat voor de gemeente. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat de Heer Jezus ons met hem met zich meegenomen heeft. En hij u en mij, als u een kind van God bent, betoont aan deze overheden en machten en zegt, aan hen geef ik dit aardrijk. En het kan alleen omdat de Heer Jezus mens heeft willen worden. Want hij was aan mensen gegeven. Hij had de mens gesteld over de werken van zijn handen. En de Heer Jezus mens geworden opdat hij ons terug zou kunnen brengen, maar dan als opgestane mensen. De dood voorbij. Met straks een nieuw lichaam, want wij zullen het beeld van de hemelse dragen zoals wij nu het beeld van de aardse dragen. Nu in zwakheid, nu in verderfelijkheid, straks in kracht en in heerlijkheid. Wat een toekomst. Wat een toekomst voor ieder kind van God. Ik zal uw naam, vers 12, en dan eindig ik, aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. De Heer gaat ons voor in de lof aan de Vader. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Zowel de broeders van vers 12, als de broeders van vers 11, als de kinderen geven aan dat wij behoren tot het huisgezin van God. Zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Hij is mens geworden, zodat allen die in hem geloven, met hem verbonden worden. En wij zijn één geworden met hem. En dit alles is uit de Vader. Het was het plan van de Vader dat de Heer Jezus zou lijden en sterven om u en mij bij hem terug te brengen. En om ons straks in de toekomst te stellen met de Heer Jezus over de werken van Gods handen. Nu zien wij dat niet. Maar nu zien wij met het oog van het geloof, zien wij de Heer Jezus met heerlijkheid en eer gekroond aan de rechterhand van de Vader. En we gaan naar hem toe. We gaan naar hem toe. En hij schaamt zich niet om ons zijn broeders te noemen. En hij zegt, dit zijn de kinderen die mijn Vader aan mij gegeven heeft. Johannes evangelie, degene, de schapen die gegeven zijn aan de goede herder. En ieder die gelooft, behoort tot dat gezelschap. En dan zegt vers 14, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad, om door de dood hem die de macht over de dood had, het is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Dat was de vloek. De dood die alles beëindigde. De gemeenschap met God, het bewustzijn. Alles wat God ons gemaakt heeft, wat ons bijzonder maakt als mens, is weg, houdt erop. En als mens kennen wij de angst voor de dood. Niemand ziet uit naar het laatste moment. We hebben er angst voor. Maar hier staat dat het niet hoeft. En we zingen heel vroom, heel mooi met ons lied. Hè? Als ons laatste adem uitgeblazen wordt, dan gaan we naar hem toe. En dat gaan we naar hem toe. Maar dat weten we op grond van deze versen. Wij hoeven geen angst voor de dood te hebben. Want de dood is overwonnen. En dan zegt vers 16, want werkelijk, hij neemt niet de engelen aan. Het gaat hem niet om de engelen. Maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. In de eerste plaats natuurlijk het Joodse volk als Gods volk hier op aarde. Maar met Abraham allen die het geloof van Abraham hebben. Want het geldt voor allen. Door alle geslachten heen. In het hele heilsplan van God heeft God verschillende groepen op het oog. Die hij een bepaalde plaats in zijn schepping heeft gegeven. Het ging hem niet om de engelen. Niet een engel heeft hij die toekomende wereld onderworpen. Maar hij geeft hem terug aan de mens. Aan wie hij hem beloofd had. Maar de mens die gevallen is. Maar die hij in Christus hersteld heeft. En die hij weer terug zal stellen over de werken van zijn handen. Niet aan engelen. Maar aan mensen van vlees en bloed zoals wij. En daarom zegt vers 17 en 18. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en een getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen om de zonde van het volk te verzoenen. Dat heb ik elders een keer uitgelegd. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Want zo'n hogepriester hebben wij nodig. Wij hebben onze fysieke ogen. Wij leven nog zo vaak op datgene wat wij zien met het oog. Op onze omstandigheden. Op de pijn en het verdriet van dit leven. Ook op de goede momenten. Als we denken aan Petrus, dan zeg ik maar even de goede momenten. Dan neem ik maar even tussen aanhalingstekens. Hoe vaak warmen wij ons niet als een Petrus aan het vuur van deze wereld? Omdat wij zien met het oog. Het is zo makkelijk. We kunnen het zo makkelijk beetpakken. Het is zo makkelijk te behappen voor ons. En het is soms zo lastig om ons te realiseren dat we een Heer in de hemel hebben. Die ons kent en die ons lief heeft en die ons voorgaat. Maar we hebben er daarom een nodig. Die ons door deze wereld leidt. En die ons helpt en die ons kracht geeft om staande te blijven in het geloof. Om te staan tegen overheden en machten. Tegen wereldbeheersers. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegenover kwade engelen. Kwade geesten. En die zijn voor ons zo ongrijpbaar. Maar ze zijn zo reëel aanwezig. We moeten toch echt niet denken dat dit wereldgebeuren alleen maar zomaar keuzes van mensen zijn. Er zit veel meer achter dan dat. Dat weten we ook wel. Dat realiseren we ons ook wel. Maar het is zo weinig tastbaar. En deze versen werpen daar licht op. En laten ons zien dat we ons daarin niet alleen staan. Maar dat we een leidsman hebben die we in het vizier moeten houden. Houd het oog gericht op Jezus Christus. Die ons voorgaat. Op dit moment de hemel in. En zo dadelijk terug naar deze aarde. Zijn koninkrijk in. De Heere bevolen. Ik wil met u danken. barmhartig God en Vader. Wat een heerlijk idee is het, Vader, dat uw woord zegt dat we een getrouw en een barmhartige hoge priester hebben. Vader, want die barmhartigheid spreekt voor de ellendige toestand van de mens. En Vader, u hebt ons verlost. U hebt ons nieuw leven gegeven. Maar toch weten we, Vader, dat we iedere dag falen en vallen. In ons handelen, in ons denken, in ons voelen, in ons zien op de dingen van deze wereld. En Vader, dan willen we zo danken dat we een hoge priester hebben die daarbij is geweest. Die dat heeft meegemaakt, aan den lijve heeft ondervonden. En Vader, hoe heerlijk is het dat hij nooit gezondigd heeft. Dat betekent dat hij tot het uiterste verzocht is geweest, maar nooit heeft toegegeven. Vader, hoe kan hij met ons meevoelen? Dan wil ik u bidden, Vader, dat voor ieder die hier zit, voor iedere broeder en iedere zuster, dat we dat zullen omarmen, naar hem zullen vluchten om kracht, om wijsheid, om steun, om troost. Vader, om staande te blijven in het geloof, om u te volgen en het oog op uw heerlijke, heerlijke Zoon te houden. Vader, wilt u met ons gaan als we zo dadelijk naar onze huizen gaan? Straks en morgen zijn we weer in onze gezinnen, in onze families, op onze werkplek, te midden van buren en collega's en anderen. En Vader, willen we bidden dat we daar uw getuigen mogen zijn. Wetend, Heer, waarna we op weg zijn, maar we mogen het verlangen in ons hart hebben om zoveel mogelijk mensen mee te nemen. Vader, om te spreken van die Heer die dat verlossingswerk voor ons heeft willen volbrengen. Dank u wel, Vader, dat u ons uw geest hebt gegeven. Dat we zijn leiding mogen ervaren en dat die geest ons getuigt van uw heerlijke Zoon. Vader, het gaat niet om onze kerken, niet om onze clubs. Vader, het gaat om uw Zoon. En we willen danken, Vader, dat u ons aan elkaar hebt gegeven. Om elkaar tot steun te zijn, tot bemoediging. Misschien ook tot aansporing. Vader, om vast te houden. Om niet los te laten en het oog gericht te houden op hem die dit alles voor ons heeft willen volbrengen. Hartelijk dank, Vader. U zij de lof en u zij de eer. Voor zoveel genade, voor zoveel liefde. Want we hebben het niet verdiend, Vader. We hebben het verbruikt als mens. En toch bent u gekomen in het werk van uw Zoon en hebt u ons uw liefde betoond. Heel hartelijk dank, Vader. U zij de lof en de eer. In het werk van uw Zoon. Amen.